Zo, goedenavond. Zo, ben je er klaar voor? Goed zo. Ja, je hebt ook 4 weken gehad om je voor te bereiden weer, hè? Dat moet kunnen. Richteren gaan wij weer naartoe. Richteren, hoofdstuk 4. Richteren, hoofdstuk 4. We zijn terechtgekomen bij Deborah en Barak. Ja, dat zijn 2 hoofdstukken eigenlijk, hoofdstuk 4 en 5. En dat zijn 2 hoofdstukken die horen bij elkaar. Maar het 5e is een lied en u wilt mij niet horen zingen. Dus ik laat dat maar zitten. Ik lees het 4e hoofdstuk. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin, de koning van Kanaan. Die regeerde te Hazor en wiens krijgoverste Sisera was, die te Gazarot Hagoyim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heere, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten wreed verdrukt 20 jaar. De profetes Deborah, de vrouw van Lapidot, richtte destijds Israël. Zij was gewoon zitting te houden onder de Deborah-palm tussen Rama en Bethel, op het gebergte van Efraïm, en de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes, in Naphtali, en zei tot hem, heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga heen, trek naar de berg Tabor, en neem met u 10.000 man Naphtalieten en Zebulonieten, en ik zal aan de beek Kizom Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen. En ik zal hem in uw macht geven. En Barak echter zeide tot haar, indien gij met mij gaat, zal ik gaan. Maar indien gij niet met mij gaat, ga ik niet. En zij zeide, ik ga met u mee. Maar gij zult geen eer behalen op de tocht die gij onderneemt. Want in de macht van een vrouw zal de Heere Sisera overgeven. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep Zebulon en Naphtali te Kedes samen en 10.000 man trokken op in zijn gevolg. Ook Deborah ging met hem mee. De Keniet Geber nu had zich afgescheiden van de Kenieten, van de zonen van Hobab, de zwager van Mozes. En hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebint van Saanaim, dat bij Kedes ligt. En toen men Sisera had meegedeeld dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor bezet had, riep hij al zijn wagens, 900 ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, uit Gazarot Hagoyim, samen aan de beek Kizom. En toen zeide Deborah tot Barak, breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en 10.000 man achter hem. En de Heere bracht Sisera met al zijn wagens en zijn gehele leger door de scherpte des zwaards in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. En toen achtervolgde Barak de wagens en het leger tot aan Garoset Hagoyim en het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards. Niet één bleef er over. Sisera dan vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van de Keniet Geber, want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van de Keniet Geber. En Jael nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zeide tot hem, kom binnen, mijn heer, kom bij mij binnen. Wees niet bevreesd. En toen ging hij bij haar in de tent, en zij dekte hem toe met een deken. Daarop zeide hij tot haar, geef mij toch wat water te drinken, want ik heb dorst. En zij maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. En hij zeide tot haar, ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer er iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand, zeg dan nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, trad zacht op hem toe en dreef de pin in zijn slaap, tot zij in de grond drong. Want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen, en hij stierf. En zie, daar kwam Barak, die Sisera achtervolgde. Jael ging naar buiten, hem tegemoet, en zeide tot hem, kom, en ik zal u de man tonen die gij zoekt. En toen trad hij bij haar binnen, en zie, Sisera lag daar dood, met de pin in zijn slaap. En zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. En de hand der Israëlieten drukte zwaarder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, verdelgd hadden. Ja, het is fijn dat bijbelstudies altijd 's avonds zijn, vind je niet? Hè? Als je dat 's morgens op je nuchtere maag leest. Het is toch wel fijn dat die vrouw je even warmpjes toedekt. Hè? En dan vraag je om water en dan krijg je een glas melk. En denk, nou, dat zit dik voor elkaar. Ze geeft mij meer dan ik gevraagd heb. Logisch dat die man in een diepe slaap viel. Hè? Ik denk, ik lig hier prima. Ja. Het is heel wat als je dat zo leest, vind je ook niet? Al die namen ook, hè? En ja, dat zegt ons allemaal niet zoveel ook, hè? Laten we eerlijk zijn. We weten ook niet waar die plaatsen allemaal liggen en zo. Dat zou je allemaal moeten nakijken op een kaart, hè? Je hebt nog van die oude kaarten, waar die namen dan op staan. Maar ja, het is, broeders en zusters, zo dat dit in de Bijbel staat. Dus dat is ergens weer goed voor. En u hebt zo langzamerhand wel in de gaten dat die geschiedenissen in de Richteren, in het boek van de rechters van Israël, dat die natuurlijk een historische betekenis hebben. Ik geloof dat alles wat hier geschreven staat ook daadwerkelijk is gebeurd in die tijd. Ik geloof in de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, om het maar even theologisch te zeggen. Maar dat is allemaal lang geleden gebeurd. En dat heeft ook niets meer te maken met de tijd waarin wij leven dus. Dit is verleden tijd. Maar het indrukwekkende is dat, en dat geldt voor de hele Bijbel, met name het Oude Testament, dat is dat al die geschiedenissen die daarin beschreven zijn, hoewel historisch dus juist, allemaal waar gebeurd, dat daar tegelijkertijd ook, ja, een geweldige typologie in is weggelegd. Het zijn eigenlijk profetische gebeurtenissen. Profetische geschiedenissen. En wat dat betreft is deze geschiedenis ook heel actueel. Zo actueel dat de vervulling ervan uiteindelijk in typologische zin nog moet plaatsvinden, namelijk in de toekomst. En deze geschiedenis van Deborah en Barak, die maken daarop geen uitzondering. Ik zei al, het vijfde hoofdstuk, dat is een lied. Op die dag staat er, zongen Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, dit lied. Het was een duet dus eigenlijk. En ik ga dat lied niet helemaal lezen. Ik wil 2 versen uit dit lied aanhalen. In de eerste plaats vers 12 van hoofdstuk 5. Waar staat, waak op Deborah, waak op, zing een lied. Sta op, Barak, en voer uw krijgsgevangenen weg, gij zoon van Abinoam. En dan het laatste vers van dit lied, daar eindigt het mee. Vers 31, waar staat, zij zullen omkomen, al uw vijanden, o heren, maar die hem lief hebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht. En met name ook in dat laatste vers worden twee kanten van één en dezelfde zaak belicht. Kenmerkend voor het boek Richteren is dat Israël steeds weer van de rechte weg afweek. Soms jarenlang, en dat is hier ook zo. En dan komt er verdrukking, dan komt er benauwdheid, dan komen er vreemde heersers over Israël. En na verloop van tijd, dan roepen zij tot God, de Heere. En dan blijkt God altijd weer genadig te zijn. Ja, dat is misschien wel het mooiste aspect ook van het boek Richteren. Dat daarin de genade van God over het volk van Israël ook telkens weer tot uitdrukking komt. En als zij riepen tot de Heere, dan was hij er als hun verlosser. Nou, ik moet zeggen, dat geeft natuurlijk voor vandaag ook wel hoop, hè, voor Israël. Want het volk van Israël is eigenlijk nog nooit zo ver van God verwijderd geweest als vandaag. Hè, en het leeft te midden van de vijanden. Vijanden omringen Israël. Hè, en soms dan is er een tijd, is het allemaal een beetje rustig enzovoort, maar dat komt ook omdat er veel diplomatie bedreven wordt ook in die omgeving. He, maar de vijandschap is en blijft er. En niet zo lang geleden heeft de president van Syrië weer eens even iets gezegd over de Golanhoogte. In het noorden van Israël. He. Dat wordt beschouwd als bezet gebied door Israël. En de president van Syrië heeft gezegd van ja, het wordt toch wel tijd dat we die Golanhoogte weer terugkrijgen. En zo hoor je steeds van die dingen. Nou ja, goed, als de daad bij het woord gevoegd wordt, dan heb je weer een oorlog of zo. Of dan heb je weer allerlei schermutselingen. Nou, alle ellende die er is met de Palestijnen tegenwoordig. Enfin, ik hoef u daar niks van te vertellen, want u wordt er net als ik ook zo vaak mee geconfronteerd. Dus, daar gaat bijna geen dag voorbij of is er eens in het nieuws. Maar het is over het algemeen geen positief nieuws. Het heeft altijd te maken met die vijandschap. En als we de Bijbel goed verstaan, dan weten we ook dat naarmate de tijd vordert, hè, ook in de eindtijd, die vijandschap nog weer tot een hoogtepunt zal komen. Hè, en dan, dan is het ook zo mooi dat de profetische of de typologische betekenis van zo'n Bijbelgedeelte over Deborah en Barak eigenlijk allerlei elementen in zich heeft die ook vertellen dat Israël in de toekomst ook verlost zal worden van de verdrukking, van de vijandschap. En dat uiteindelijk de Heere ook de verlosser zal zijn. Die laatste tekst, hoofdstuk 5, vers 31, is als het ware een soort, zo zou je het kunnen noemen, een soort korte samenvatting van deze geschiedenis. Zij zullen omkomen, al uw vijanden, o Heere. Maar die hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht. He, want als het gaat om de toekomst, de voleinding van Israëls geschiedenis, en u weet, die valt samen met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. He, de Heere die uit de hemel zal nederdalen, staat er in Zacharia 14. He, dat is diezelfde Heere waarover hier in Richteren gesproken wordt. He, de verbondsgod van Israël. Die zich later heeft geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus Christus, de Ik Ben. Hij zal optreden als verlosser en de vijanden van Israël teniet doen. En daarmee zullen ook vele beloften worden vervuld. En voor degenen die hem lief hebben, betekent zijn komst zegen, voorspoed. Zegen voor de gelovigen, of de rechtvaardigen, zoals de Bijbel daar in het Oude Testament vaak over spreekt. En oordeel voor de ongelovigen, de onrechtvaardigen. In Psalm 1 vers 6 daar staat, want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat. Deze tekst hier in Richteren 5 vers 31 is wel mooi als je even bijvoorbeeld leest in Spreuken hoofdstuk 4. Dat wil ik ook even met u lezen. Spreuken hoofdstuk 4. Dat zijn de wijze spreuken van Salomo. Daar wordt namelijk met zoveel woorden hetzelfde gezegd. Daar staat namelijk in Spreuken 4. En dan lees ik vers 18. Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder schijnt, straalt tot de volle dag. En zo wordt dus de weg van de rechtvaardigen uitgebeeld. Als het glanzende morgenlicht, zoals de zon 's morgens opkomt. Dat is sowieso al prachtig mooi om dat te zien. En die zon die komt op en die gaat naar het hoogtepunt aan de hemel en die schijnt steeds feller, wordt steeds warmer. En uiteindelijk straalt die in volle glorie. Dan komt de dag in het volle licht te staan. Nou zo, zegt de Bijbel, zegt de spreukendichter, is ook het pad van de rechtvaardige. En ik moet altijd denken ook aan die woorden van de apostel Paulus, om het ook even op jezelf van toepassing te brengen, in Filippenzen hoofdstuk 1, vers 6, waar hij zegt, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat hij die in u, en dat mag ik persoonlijk op mezelf van toepassing brengen, die in u een goed werk is begonnen, dat ook zal voortzetten, tot op de dag van Christus Jezus. Dat is geweldig, hè? Hij is in mijn leven een werk begonnen. Op zeker moment heb ik de Heer Jezus Christus mogen leren kennen als mijn heiland en verlosser. Hè? En dat is een gedenkwaardige dag geweest in mijn leven, achteraf bekeken. En dan zie je dat God in je leven begonnen is. En dan zegt Paulus, hij zegt, ik ben ervan overtuigd. Nou, als Paulus ervan overtuigd is, dan mogen wij er ook zeker van zijn, hoor. Dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voortzet ten einde toe. Nou, dat is eigenlijk precies wat hier staat in de spreukenboek. Het pad van de rechtvaardige, van de gelovige, van degene die gerechtvaardigd is, is als het glanzende morgenlicht. Op zeker moment begon in mijn leven de zon te schijnen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat die zon die is opgegaan. En het licht van Gods woord, het licht van zijn liefde, het licht van zijn genade, het licht van zijn heerlijkheid, het licht van zijn goede tierenheid. Het ging steeds meer schijnen, naarmate ik de Heere God beter leerde kennen vanuit zijn woord. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. En het is nog niet tot een volheid gekomen. Want die volheid die komt op de dag van Christus Jezus. En God geeft de garantie dat hij, die een goed werk in je begonnen is te doen, dat hij dat ook voortzet. Dus ik kan dat met een gerust hart ook aan de Heere God overlaten. En dat vind ik zo geweldig, dat geeft je rust in het leven, dat geeft je vrede in je hart. Dat God je niet op weg stuurt en zegt van nou probeer het allemaal maar en dan zullen we eens kijken aan het eind van de streep hoe je eruit komt. Of positief geweest of negatief, weet je. Nee, dan zou je hele leven zou je in een soort kramp zitten. Hè? Want doe ik het wel goed en zal ik het wel halen? En nou ja, weet je, allemaal dat soort ideeën. En er zijn wat christenen die op zo'n manier leven, hoor. Hè? Die in meerdere of mindere mate toch altijd het idee hebben dat ze ja, de dingen goed moeten doen, want enzovoort. Hè? Terwijl het geweldige van Gods genade juist is dat ja, dat alles wat je gekregen hebt van hem, dat is genade. Efeze 2. Door genade zijt gij behouden. En die genade die vergezelt je door het leven. En die genade die is gegeven niet alleen om behouden te worden. Nee, dat is nog maar het begin. Weet je, wat Gods doel eigenlijk met je leven is, dat is dat je in zijn heerlijkheid wordt geopenbaard. Maar om in heerlijkheid geopenbaard te worden, moest je eerst behouden worden. Moest God eerst in je leven komen. Moest je eerst de geest van God ontvangen. Moest je dat nieuwe leven ontvangen. En dat heb je ontvangen op het moment dat je tot geloof komt in de Heer Jezus, die immers al het werk heeft volbracht. Door zijn kostbaar en reinigend bloed, vergeving van zonden. Door zijn opstanding uit de dood, rechtvaardiging, nieuw leven. Door zijn hemelvaart inderdaad ook de garantie dat dat leven ook bewaard wordt. Denk maar aan wat Paulus zegt in de Colossenzenbrief, Colossenzen 3. Want uw leven is verborgen Met Christus in God. Dus daar kan niemand aankomen hoor. Daar kunt u zelf ook niet eens bij. En dan kan ook de tegenstander kan daar niet bij. Niemand kan er. Het is verborgen met Christus in God. En dat mag ik weten, dat mag ik geloven op grond van het woord. Dat heeft niks te maken met wat ik zie, of met wat ik voel, of nou ja, al dat soort dingen. Dat heeft allemaal met de uiterlijkheden van de wereld te maken. Dat heeft met mijn eigen toestand te maken, met mijn hoedanigheid, met de situatie waarin ik ben. En de ene keer dan zie ik het helemaal zitten, en de andere keer dan zie ik het weer niet zitten. Het is precies zoals de Duitser wel zeggen, hè. Himmelhoog jauchzend und zum Tode betrübt. Kijk, dat is het leven. Maar daar ben ik niet van afhankelijk. Nee, ik ben volkomen afhankelijk van God. En God zegt in zijn woord dat mijn leven met Christus verborgen is in God. Dat is dat nieuwe leven, dat is dat leven met een hoofdletter. Dat is dat leven wat hij mij gegeven heeft, wat hij in mij geplant heeft door zijn Heilige Geest. En dat garandeert mij ook dat het in de toekomst ook helemaal goed komt. Dat staat er ook in Colossense 3, want nadat Paulus dit gezegd heeft, zegt hij erachteraan in het vierde vers. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Klaar, punt. En ik weet niet in hoeverre u daar zelf van doordrongen bent, broeders en zusters. Maar ik hoop hè, dat iets is wat je echt voor jezelf ook hebt leren kennen. Want dat is zo'n geweldige rijkdom is dat. Zo'n geheim in je leven eigenlijk. Hè, dat God een plan heeft en dat hij dat plan ook volvoert. En waarom doet hij dat? Wel, eigenlijk om zichzelf te verheerlijken. Hè, niet om zomaar om mensen een dienst te bewijzen of zo. Ook niet omdat wij mensen er recht op zouden hebben of zoiets. Dat God ons iets schuldig was. Helemaal niet. Het is allemaal. Ja, hij wil zijn heerlijkheid delen. Zelfs met u en mij. En daarin heeft God een behagen. En dan wat je voor jezelf persoonlijk kunt zeggen. Dat geldt ook voor het volk van Israël. God is ooit begonnen met dat volk. En dat is al lang geleden, hè? Exodus 19, de verbondsluiting. En daarvoor heeft God Israël al geroepen uit Egypte. En gebracht in de woestijn, een verbond gesloten. Zo is God op weg gegaan met Israël. En hij gaf ook de verzekering. En dat moest Israël ook leren. Hebben ze tot op de dag van vandaag nog nooit geleerd. Maar ja, sommigen zijn hardleers, hè? Daar heb ik ook wel eens last van. Maar de Heere God die zei via Mozes van... Mozes, hè, die zei dat aan het volk van Israël... De Heere zal voor u strijden. En gij zult stille zijn. Nou, in de praktijk is het precies andersom. Hè. Er is nergens zoveel herrie als in de Jodenkerk, zeggen ze wel eens. Hè, en de Joden die hebben door de eeuwen heen de Israëlieten altijd maar kwekken en praten en debatteren. Ook in de woestijn al, hè, toen God ze door de woestijn leidde en zo. Och, droefde maar... Statenvertaling die gebruikt nog zo'n mooi woord, hè? Ze murmureerden. Ken je dat woord? Ja. Nou, je hoort het gewoon, hè, als je dat zegt. Ze murmureerden. Dan moet je je voorstellen, er lopen een paar honderdduizend mensen in de woestijn en dat is allemaal geroezemoes. Hè? En dat waren geen lofliederen of zo, maar het was allemaal geklaag. Ze gingen van klacht tot klacht steeds voort. En Mozes, ik heb zo te doen met die man. Die moest het allemaal maar aanhoren. En dan was er geen water op tijd. Of er was geen eten op tijd. En hoppakee, dan begonnen weer te klagen en te doen. En maar praten en maar praten. Terwijl de Heer gezegd had, gij zult stil zijn. En ik zal voor u strijden. En God heeft dat laten zien, hè? Ook bij de intocht in het land. Weet je nog, dat ze daar Jericho tegenkwamen. Jericho was een versterkte stad, hè. Er stond een muur omheen. Dat is niet zo dat je zegt, van nou, daar kunnen we even binnenlopen of zo, hè. Maar God die gaf opdracht om eromheen te lopen. 7 dagen lang, elke dag. En ze mochten niks zeggen. Ze moesten stil zijn. En op de 7e dag, 7 maal. En dan, ineens op het moment dat God bepaald had, moesten de bazuinen geblazen worden. En wat Rempel zegt, ze waren niet begonnen of de muren die stortten ineen. Ik, de Heere, zal voor u strijden en gij zult stille zijn. He, dat is een les, he, die, ja, we allemaal leren natuurlijk, maar dat is ook wat het volk van Israël moet leren. En dat zal Israël ook leren, gelukkig. Want God is begonnen met zijn volk en hij laat van zijn beloften, van zijn woorden ook geen ter aarde vallen. Hij komt ook met dit volk tot zijn doel. En ook wat het volk van Israël betreft, uiteindelijk zal het net als de opgaande zon zijn en de heldere zon en de zon die tot volheid schijnt. Israël zal in de toekomst een volk zijn zoals God het heeft bedoeld, namelijk het hoofd der volkeren, waarin en waardoor hij zijn heerlijkheid kan openbaren. Maar er staat er in Spreuken 4, vers 19. De weg der goddelozen is als duisternis. Zij weten niet waarover zij kunnen struikelen. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden en neig uw oor tot mijn uitspraken. En heb je het weer. De goddelozen zijn als duisternis. Die God niet wil kennen, die wandelt in duisternis. En daarom is de oproep ook, mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Want waar vinden wij het licht? Wel in Gods woord. De psalmist zegt ook, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De opening van uw woorden verspreidt licht. Het geeft onverstandigen inzicht. Dat is wat de psalmist zegt. En dat is belangrijk. En nou ja, dat brengt me eigenlijk ook weer terug in Richteren hoofdstuk 4 en 5. In die geschiedenis van Deborah en Barak. En als u dan dat lied nog eens een keer doorleest, hè, zou u thuis nog een keer kunnen doen als u dat wil, dan zult u ook ontdekken dat in dat lied eigenlijk begonnen wordt met de oude geschiedenis van Israël, hè, de verlossing uit Egypte enzovoort. En dan eindigt het met de vrouw die de vijand Sisera uitschakelt. Hè, daar komt eigenlijk in het kort de typologie op neer. De vrouw schakelt de vijand uit. En die vijand is met name, heeft ook een naam, hè, Sisera. En Sisera, die naam, dat betekent slagorde of slagveld. Hè, dus de verlossing van Israël, dat heeft iets te maken met slagorde, met slagveld. Uiteindelijk zal er een slagveld zijn en daarop zal Israël gered worden en de vijandschap zal worden geoordeeld. En dat is allemaal voorzegd in deze geschiedenis door Deborah, terwijl Barak de strijd voert tegen de vijand. He, waak op, vers 12, waak op Deborah, waak op, zing een lied, sta op Barak en voer uw krijgsgevangenen weg, gij zoon van Abinoam. Deborah is een profetes. En de naam Deborah, ik ga even wat typologische elementen noemen ook. De naam Deborah, dat betekent honingbij. Ja. En het mooie is, in die naam Deborah zit ook het Hebreeuwse dabar verborgen. En dabar, dat betekent woord. Dat is het Hebreeuwse equivalent van het Griekse logos. Logos is Grieks en betekent ook woord. Woord en ding, woord en zaak. Dus in die bij is verborgen de naam. En zij wordt genoemd de vrouw van Lapidot. En Lapidot betekent lichtdrager. En dus Deborah heeft het woord in zich. En dat woord wat ze in zich heeft, dat spreekt ze ook. Eigenlijk is Deborah als vrouw ook weer een type van het volk van Israël. Want Israël wordt gezien in de Bijbel als de vrouw. In het kader van het verbond dat de Heer met Israël gesloten heeft. En hij heeft de Israëlieten zijn woorden toevertrouwd. Het woord is in Israël gevallen, zegt de profeet. En dat woord dat vergezelt hen. Nu de bij, dat weet u, produceert honing. En honing is ook weer in de Bijbel een type van het woord. Met name van de vaste spijs. Of, zoals je het ook kan uitdrukken, en vooral dan in profetische zin, van de zwaardere kost. Van de zwaardere dingen. Ik ga even weer met u naar het Spreukenboek. Ik vind het leuk om dat even te laten zien, die vergelijkingen ook. omdat het allemaal niet op zichzelf staat, maar dat je dat soort dingen in de Bijbel ook steeds weer terugvindt. Spreuken 24. Spreuken 24. Daar staat. In vers 13. Eet honing, mijn zoon. Want dat is goed. Honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Erken dat de wijsheid zo is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is het toekomst. En uw verwachting wordt niet afgesneden. Dat is prachtig. Honing staat ook voor de wijsheid. En die honing, die moet gegeten worden. Dat wil zeggen, die wijsheid, dat is de wijsheid van God, die moet je in je opnemen. Daar moet je in opgevoed worden. Gods woord is het geestelijke voedsel wat je nodig hebt, waardoor je kracht ontvangt. En als je haar gevonden hebt, staat er, dan is het toekomst. En uw verwachting wordt niet afgesneden. Dat wil zeggen, als je vertrouwt op het woord, dan zul je daarin ook bevestigd worden. Hoe zegt de Bijbel dat? Wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd uitkomen. Waarom niet? Nou, omdat je vertrouwt op God. Je vertrouwt niet zomaar op een mens. Daarvan moet je maar afwachten wat er allemaal uitkomt of niet uitkomt. Maar God is de waarheid. En wat God zegt, dat gebeurt echt. En hij is getrouw en waarachtig. Al zijn beloften vervult hij. En daarom is die wijsheid zo zoet voor je ziel. Ja, en ik moet zeggen, dat is ook zo. Want als ik naar de wereld om mij heen kijk, hè, ja, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik word er niet vrolijk van wat er allemaal gebeurt. Hè? Niet alleen omdat ik daar zelf natuurlijk ook last van heb, hè? We hadden het er net al even over. Het wordt allemaal duurder en zo, en ze bedenken allemaal mijn maatregelen, weet je wel. En ik vind het allemaal best dat ze wat doen voor, je moet ook wat te doen hebben overdag natuurlijk. Maar dat het mijn geld kost, daar ben ik niet zo mee eens. U wel? Nee. Laat ze dat allemaal zelf betalen. Nou ja, goed. En zo zijn er zoveel dingen in de wereld. Moord en doodslag, oorlogen en noem het allemaal maar op. Daar word je niet vrolijk van. Toch sta ik niet bekend als een chagrijn. En dat ben ik ook niet. Nee, ik ben goedsmoeds. Ja. Waarom dan? Omdat ik de Bijbel ken. Maar ik moet u wel eerlijk zeggen, en ondanks zei een andere broeder dat nog tegen mij. Hij zei, ja, als je toch de Bijbel ook niet had, hè, dan zou je toch ook niet in de wereld willen leven. Nee, ik zeg, ja, zo voel ik dat eigenlijk ook wel, als ik eerlijk ben. Hè? Natuurlijk, bij alle mooie dingen die er dan ook in de wereld nog wel zijn, hè, dat wil ik ook niet, dat snap ik ook wel. Dat ervaar ik zelf ook wel zo, maar dat is allemaal zo betrekkelijk. Hè? Maar als je het gewoon in het geheel bekijkt, zeg, man, wat een toestand in die wereld, weet je. Nee, daar word je niet vrolijk van. Ook het feit dat God niet geëerd wordt, dat God niet gediend wordt, hè, dat zijn naam belasterd wordt en dat ze het over van alles en nog wat hebben. Hè, maar als je met God aankomt of met de Heer Jezus, met de Bijbel, dan word je als een soort achterlijke dwaas weggezet tegenwoordig, weet je. Ja, nou, daar word ik niet vrolijk van. Kan er ook niks aan veranderen. Hè. Maar, en toch ben ik niet een depressief mens of zo. Nee, sterker nog, ik ben blijmoedig. Waarom? Omdat ik de Bijbel ken. He, omdat ik die dingen ook, dat heb ik geleerd, he, kan verklaren waarom het allemaal zo is. Dat is ook belangrijk. Dat je een beetje weet van, nou ja, he, dat komt daarom en daarom. Dat je een beetje inzicht gekregen hebt in dingen door Gods woord. Maar dat je ook weet dat dit niet het einde is. Dat het niet altijd zo blijft. He, sterker nog, eigenlijk is het zo dat naarmate de zaak beroerder wordt in de wereld, jij weet vanuit de Bijbel dat de dag van de verlossing steeds dichterbij komt. He? Dat geldt ook voor het volk van Israël. Jeremia spreekt daarover in Jeremia 30 en 31, twee hoofdstukken, gaan over de toekomst van Israël. En dan zegt Jeremia ook dat er voor Israël een tijd zal zijn van Jacobs benauwdheid. Die uitdrukking die kennen we wel, hè? Tijd van Jacobs benauwdheid. Dan zeggen Jacob krijgt het benauwd. Nou, dat is vervelend hoor, als je het benauwd krijgt, of niet dan? Er is niks zo vervelend als dat je benauwd bent. Dat je gebrek aan adem hebt. Dat is zo vervelend. Tijd van Jacob's... Nou, komma, maar daaruit zal hij gered worden, staat erachter. Dus ja, dat zijn die twee kanten van dezelfde zaak. Aan de ene kant zeggen, oh wat vervelend zeg, benauwdheid. Maar aan de andere kant weet je ook, op het moment dat dat zo is, is de verlossing nabij. Als de Heer Jezus daarover spreekt in zijn reden over de laatste dingen, Lucas 21, hè, dan heeft hij het over allerlei dingen die in de eindtijd moeten gebeuren. En dan zegt hij op een gegeven moment, als gij deze dingen ziet gebeuren, richt uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. En dus ja, je hoeft niet wanhopig te zijn. En je neemt het allemaal waar en het is allemaal niet leuk in veel opzichten. Maar tegelijkertijd weet je ook, God heeft alle dingen in zijn hand. En dat weet je op grond van het woord. Want de enige informatiebron die de waarheid verkondigt is Gods woord. Nou, daar word je ook helemaal tureluurs van op het ogenblik, vind je niet? Dat je voorgelogen wordt van hier tot Tokio. Hè? Je krijgt steeds meer de neiging om gewoon geen mens, vooral niet als ze op tv komen, nog te vertrouwen. Want ze kletsen maar een eind weg. En waar is de waarheid? Ja, en als er iemand komt met de waarheid, dan wordt hij een soort weggezet. Hè? Het is een de media en de hele informatievoorziening, hè, die barst van de leugen regeert vandaag. Het wordt al erger. Ja. Ik ben zo blij dat ik de Bijbel heb. Hè? En alle informatie die God geeft, dat is allemaal waarheid. En dat is puur waarheid. Daar mag ik op vertrouwen. En als ik het zo lees, dan is het honingzeem zoet voor mijn gehemelte. He, dan mag ik erkennen dat de wijsheid goed is voor mijn ziel, als honing. En u weet wel, hè? Honing is natuurlijk ook een paardenmiddeltje. Als je nou niet helemaal denkt van, nou, ik weet niet of ik lekker slaap vannacht, dan neem je gewoon wat honing, hè? Dan slaap je goed. Ja, typologisch is het in ieder geval waar. Hè? Als je handen in de handen van de Heer legt, dan mag je op hem vertrouwen. Jonathan, die was ook een keer in de strijd, weet je nog, met Israël. En toen waren ze allemaal moe geworden enzovoort. En wat doet Jonathan? Die eet honing in de strijd met de Filistijnen. En dan lees je in 1 Samuel 14 vers 27... Toen hij honing gegeten had, en dan staat er, en zijn ogen stonden weer helder. Ja. Hè? Jonathan, die had het goed bekeken. Die wist waar die moest zijn om weer nieuwe kracht op te doen. Honing eten. En dat vind ik mooi. Paulus die bidt in Efeze 1 vers 18 dat de gelovigen verlichte ogen des harten mogen hebben. Kijk, en dat is het geheim. Dat je verlichte ogen van je hart hebt door datgene wat je gelezen hebt in de Bijbel. Honing is zoet in de mond. Dat is ook wat de Bijbel zegt. Bijvoorbeeld in Ezechiël. Maar bitter in de buik. Ik ga even naar Openbaring met u. Openbaring hoofdstuk 10. Want Johannes, die heeft dat ook ervaren namelijk. En dat laat ook zien wat voor betekenis honing ook allemaal heeft eigenlijk. Er staat in Johannes hoofdstuk 10 namelijk. Openbaring 10, ja, maar het is door Johannes geschreven, hè? Ja. Jippenbering. Hoofdstuk 10. Ja, joh, je moet af en toe toch een gokje nemen. Vers 9. Openbaring 10 vers 9, er staat, en ik ging heen tot de engel en zeide van hem dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. Ja, en dat heeft Ezechiël ook ervaren. Twee profeten die dat hebben ervaren. En het bijzondere is dat dat ook opgesloten ligt in honing. Ik zei al, het is ook een type van de zware dingen. Hè? Honing is ook een type van de verborgen dingen. Hè? Maar ook van de zware dingen. Want het woord van God kent twee kanten. Ik ben er al mee begonnen vanavond. Enerzijds de zegen. En die is zoet. Die smaakt ook zoet. Maar anderzijds ook het oordeel. En het oordeel is bitter. Het mooie is dat die honing zoet is in de mond. En de mond, dat staat voor het spreken. Dat is het woord. Ik zei al, vertrouwen op Gods woord. Daar word je blij van. Het woord maakt blij. Zoals de psalmist ook zegt in Psalm 119. Ik verblijd mij over uw woord. Als iemand die rijke buit vindt. Ja, maar dat is voor de gelovigen. Daar is het zoet. Maar in de buik wordt het bitter. En de buik is in de Bijbel een type van de oude mens. En dus ook van de ongelovigen, per definitie. En dat is het punt. Kijk, als nieuwe mens in Christus verheug ik mij in het woord. Maar mijn oude mens, die wordt juist door dat woord veroordeeld. Dat zijn die twee kanten. Mijn oude mens, geen vlees kan God behagen. En het woord oordeelt de oude mens. Nou, en zo zal het in de toekomst ook zijn. Als de verlossing tot stand komt in de eindtijd, met name voor het volk van Israël, dan betekent dat dat er enerzijds oordeel zal zijn voor de ongelovigen, maar anderzijds zegen voor de gelovigen. Zoet in de mond en bitter in de buik. Goed, ik ga weer terug naar Richteren. Want Deborah is niet de enige over wie gesproken wordt hier. Er is nog iemand anders ook die genoemd wordt en dat is Barak. Ja. En Barak, dat is de koning, hè? En zijn naam betekent bliksemflits. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar het is zo. Barak betekent bliksem. En hij is de zoon van Abinoam. Staat er ook allemaal bij. Ik zei al, er staan heel veel namen en nou ja, goed, maar er zijn toch verschillende namen, hè? Die hebben ook een betekenis. Abinoam, dat betekent namelijk, mijn vader is aangenaam. Ja, mijn vader is aangenaam. En ik noem die betekenis even, hè, want dan gaat er natuurlijk bij u al een lampje branden, hè, als het goed is. Barak is de koning, bliksem, en de vader van de koning is aangenaam. En er staat ook nog bij dat waar hij vandaan komt, namelijk uit Kedes, of Kedosh in het Hebreeuws. En dat betekent een heilige plaats, oftewel het heiligdom. Dus je hebt Barak, dat is een bliksemflits. Zijn vader is aangenaam en hij is afkomstig uit het heiligdom. Over wie zou dat nou gaan? Ja, nou, als ik zo'n vraag stel, dan weet u het antwoord altijd al. Want over wie gaat het in de Bijbel? Ja, Christus, natuurlijk. De persoon van Christus komt daarin ook naar voren. Zijn vader is aangenaam. En hij is uit het heiligdom uitgegaan en heeft zich op aarde geopenbaard bijna 2000 jaar geleden. Alleen, toen was zijn komst een komst in verborgenheid. Dat was niet als een bliksemflits. En die bliksem, die staat in ieder geval ook voor heerlijkheid. Je weet wel dat ze, ook als wij de bliksem zien hè, van de donder, daar, ja, dat gaat gepaard met een enorme elektrische ontlading. En daar zit een hoop licht in. Hè, dat is nauwelijks te omschrijven. Hè. En dat is de persoon van Christus. Hè. Maar destijds was hij in verborgenheid. En er was geen heerlijkheid aan hem. Hij was uit de heerlijkheid. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Schrijft Paulus allemaal in Filippenzen 2. Er was geen heerlijkheid. Tenminste, voor de wereld aan zich niet. De gelovige die wist wie Jezus was, die ontdekte iets van zijn heerlijkheid. Zoals Johannes dat ook zegt, hè. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de ene geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Mijn vader is aangenaam. Hij was ook op aarde als de zoon van God en had maar één verlangen om de wil van zijn vader te volbrengen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het was allemaal in het verborgene. Want hij was in de wereld, schrijft Johannes, en de wereld heeft hem niet gekend. Maar, nou hebben we het over zijn eerste komst. De Bijbel spreekt niet alleen over zijn komst in lijden, maar ook zijn komst in heerlijkheid. Kijk, en dan komt die bliksemflits natuurlijk wel dichterbij. Want als het om de toekomst gaat, als Israël in de toekomst ontwaakt, hè, dan zal de Heere opstaan. Dat ze, wat ook in dat lied gezongen, hè, waak op Deborah. Hè, dus de vrouw moet gaan waken en van Barak staat geschreven in vers 12, sta op Barak. Hè? En dat zijn woorden, broeders en zusters, die kom je in de Bijbel ook tegen met betrekking zowel tot Israël als ook wat de Heer betreft. Hè? Jesaja 51 vers 9, er staat, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heren. Waak op als in de dagen van ouds van de geslachten uit de voortijd. De arm des Heren, dat is degene in wie en door wie de Heren handelt. De rechterhand des Heren, zegt de psalmist, doet grote, krachtige daden. En Jesaja 52 vers 1, daar staat op, waak op, bekleed u met sterkte Sion. Bekleed u met pronkgewaden Jeruzalem, heilige stad. Dus die woorden van Deborah en Barak in dat lied, die staan niet op zichzelf. Die hebben betekenis ook voor wat Israël betreft. Psalm 10 vers 12, daar staat, sta op Heren. O God, hef uw hand op en vergeet de ellendigen niet. En wat ik even met u wil lezen is Psalm 68. Psalm 68. Dat is ook wel een bekende psalm. Tenminste, dat neem ik aan dat hij wel bekend is. Psalm 68, daar staat in het tweede vers, een psalm van David. God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. En dus hier wordt gesproken over God die zal opstaan. Dan moet ik zeggen dat ik maar één psalm lees. Hè. U zou zelf met de concordantie daarbij andere psalmen nog kunnen lezen. Want het komt herhaaldelijk in de psalmen voor dat God opstaat. Dat er ook geroepen wordt, Heere, sta toch op. Hè? Zo van, doe alstublieft wat. Help ons, verlos ons, red ons. Hè? Vers 33 van deze psalm. Daar staat, gij koninkrijken der aarde, zingt Goden, psalm zingt de Heere, hem die door de aloude hemelen der hemelen rijdt. Hoor, hij laat zijn machtige stem weer klinken. Geeft Goden sterkte, zijn majesteit is over Israël, zijn sterkte in de wolken. Geducht zijt gij, o God, uit uw heiligdom. Hij, Israëls God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God. Ja, en hier wordt dus ook gesproken over de God die vanuit het heiligdom sterkte verleent. Een volheid van kracht ten behoeve van zijn volk. En dat zal in de toekomst ook letterlijk plaats gaan vinden als de Heere gaat opstaan van zijn troon waarop hij nu gezeten is. Zeggen we als de Heer die zit op de troon der genade. En op een gegeven moment zal hij opstaan. En dan zal hij inderdaad ook optreden voor Israël. Nu die bliksemflits waar ik het even over had, die bepaalt ons natuurlijk ook bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dat mag duidelijk zijn. Het is sowieso in de Bijbel dat als er over bliksemstralen gesproken wordt, dan heeft dat ook alles te maken met de verlossing van het volk van Israël. Want waar hebt u voor het eerst over bliksemstralen en donderslagen gelezen? Nou, ik zal u helpen hoor. Exodus hoofdstuk 19. En dat is het hoofdstuk van de verbondsluiting met Israël. Als als Mozes, als het volk van Israël bij de berg gekomen is, hè, dan moet Mozes op een gegeven moment de berg op en die ontvangt daar de woorden van de Heer. Weet u nog op welke dag dat ook was toevallig? Tjoh, lijkt wel een schoolklas, leuk hè? Ja, precies, ja. Kijk, er zit ook... Op de derde dag. Ook zo bijzonder hè, dat dat nou op de derde dag is. Weet je wel? Wij zouden zeggen, nou kan ons er nou schelen op welke dag dat is, maar het staat er gewoon bij. Op de derde dag. Want de derde dag is de dag van... Sta op. Inderdaad, de dag van de opstanding. De dag van het nieuwe leven. En de derde dag, ja, dat heeft ook alles te maken met de toekomst, de opstanding van Israël. Maar daar heb je dus over donderslagen en bliksemstralen. Er was ook een zware wolk hing neder en er was bazuingeschal. Broeders en precies diezelfde elementen die vind je ook terug in het boek Openbaring. Want daar kom je weer die bliksemstralen en die donderslagen tegen. Hè? Ik ga het niet allemaal lezen, ik noem het even in het kort. Hè? Openbaring 4 vers 5, daar krijgt Johannes een blik in de hemel en dan ziet hij de troon van God. Heel bijzonder allemaal. En dan staat er dat daar bliksemstralen en stemmen en donderslagen waren. En dan worden de zeven zegels die worden verbroken. En dan kom je bij het zevende zegel in Openbaring 8. Dan wordt er weer gesproken over die bliksemstralen, die stemmen en die donderslagen. En dan komt er nog een aardbeving ook bij. En dan, als die zeven bazuinen hebben geblazen, kom je bij de zevende bazuin in Openbaring 11. En na die zeven bazuinen komen er zeven schalen in het boek Openbaring. En dan komt er bliksemstralen, stemmen, donderslagen, aardbeving en zware hagel. Wordt steeds meer openbaar. Het intensiveert zich. Dat is kenmerkend voor het boek Openbaring. Al de dingen die worden, ontwikkelen zich. En uiteindelijk in Openbaring 16 vers 18, als de zevende schaal, de schalen van Gods gramschap wordt uitgegoten over de aarde, dan betekent dat een grote aardbeving en de val van Babylon. De val van het wereldsysteem. Dan zal Babylon vallen. En als Babylon valt, dan betekent dat ook het einde van de tijden der heidenen. Inderdaad. En als de tijden der heidenen voorbij zijn, wie komt er dan aan de regering? Nou ja, dat volk wat uit de heidenen geroepen is, namelijk Israël. Ja, hè? En dan vind je in Openbaring 19 ook de glorieuze intocht van de ruiter op het witte paard. En als je die namen leest, dan ontdek je dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. He, op dat moment in Openbaring 19 wordt er ook gesproken over een bruiloft des lams. Ja, er zal een bruiloft zijn in de toekomst. He, want er was ooit een verbond en dat verbond dat is nu verbroken, het is teniet gedaan. En het wachten is op de totstandkoming van een nieuw verbond. En dat nieuwe verbond dat moet in de toekomst met het overblijfsel van Israël gesloten worden. En daartoe zal er een bruiloft plaatsvinden. He, en dan zal Israël weer in de gemeenschap met de Here komen. En dan zal het koningschap over de wereld, zegt Daniël, hoofdstuk 11, overgaan in de handen van de heiligen van de Allerhoogste, namelijk Israël. En dan zal de Heere koning zijn en Israël de koningin. Nu, bliksemflits dus. We gaan even naar Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs hoofdstuk 24. Daar wordt het gezegd in verband met de Heer Jezus. En Matteüs 24, dat is een hoofdstuk, dat gaat helemaal over de, 25 ook trouwens, over de toekomst. Hè? Dat is een reden die de Heer Jezus houdt, aan aanleiding van een vraag die de discipelen hem stellen. Namelijk, wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Dat is de vraag. Nou, en dan gaat de Heer Jezus, die gaat daarover spreken. En dan spreek je over allerlei dingen die moeten gebeuren, hè, dat er misleiders en verleiders zullen komen, dat er oorlogen zijn. In de eerste versen, vers 5 en 6 bijvoorbeeld, hè, ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En later, hè, vers 7, want volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. En dat is een beschrijving van de gebeurtenissen in de eindtijd. Met name als het gaat om het volk van Israël. En weet je wat mooi is, broeders en zusters? Er staat in vers 6, midden in dat gedeelte, als de Heer Jezus al die ellende opnoemt, staat er midden in dat gedeelte, zie toe. Wees niet verontrust. Nou, daar heb je het. Het lijkt wel een politieauto. Als voor mij is, zeg maar dat ik hier ben. Leuk. Ja? Zie toe, wees niet verontrust. Waarom niet? Wel staat er, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Dat moet geschieden. En dat woordje moeten hier, dat is een heel belangrijk woord. Dat is afgeleid van een werkwoord, dat betekent binden. Dus het is bindend. Dat is de gedachte. Het moet geschieden. Er valt niet aan te ontkomen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En daarom wees dus niet verontrust. En dat is ook mooi. Want ja, de Heer zegt op een andere plaats ook. Niemand kan een L aan zijn lengte toevoegen door zich zorgen te maken. Nee, je kunt je er heel veel zorgen over maken. Dat is ook met de toestand van de wereld waarin we leven. Ik gaf net al even aan hoe ik daar tegenaan kijk. Maar ja, voor de rest laat ik het ook allemaal maar zo. Want het moet allemaal geschieden. En de Heer zegt tegen mij, wees niet verontrust. Nou, dat is ook zo. Want ik slaap er goed om. En het mooie is, ik weet dat uiteindelijk alle dingen in Gods hand zijn. En dat is het heerlijkste, dat je dat weet. Gods oog is geopend. God weet alles. God ziet ook alles. Er gaat niks buiten God om. Als ik een beetje loop te klagen van ja, de leugen regeert, dan weet God dat als geen ander dat het zo is. God kent deze wereld. Hij laat het nog steeds allemaal toe. Tot die conclusie moet ik ook komen. Nou ja, als God het allemaal toelaat, wie ben ik dan om daar weer verder moeilijk over te doen? Ook al heb ik er last van in de praktijk. Om te zeggen, nou Heer, u weet het. He got the whole world in his hands. Hij heeft de wereld in zijn handen. En dit alles moet geschieden. En de Heer zegt zelfs, maar het einde is het nog niet. Dus er komt nog meer. In Amsterdam zeggen ze, maak je borst maar nat. En dat blijkt ook wel, want even verder in vers 8 zegt de Heer, doch dit alles is het begin der weeën. Nou, en zo beschrijft hij die gebeurtenissen. Het begin der weeën. En u weet wel wat weeën zijn, hè? Ja. Ja, jij niet zo erg natuurlijk. Nee. Ja, ik ook niet. Maar weeën, die hebben te maken met een geboorte. Ik zal u even helpen, hè? Ja, en weeën. Weet je, dat begint heel rustig. Hè? Zodat je het niet eens in de gaten hebt aanvankelijk. Maar dan gaat het steeds zich intensiveren. En in het boek Openbaring, daar lees je over de laatste weeën. Want je hebt de barensweeën, weet je wel, die worden steeds sterker. En uiteindelijk krijg je die barensweeën, dat doet zeer, hè? Dat is pijnlijk. En toch verdraagt een vrouw dat. Vind je dat? Ik heb er een paar keer bij gestaan, hè? Maar dat vind ik dan zo wonderlijk, is dat, hè? Dat een vrouw dat allemaal verdraagt. En hoe komt dat nou? Wel, omdat daar... Tenminste, dat is mijn verklaring, hè? Simpel als ik ben. Omdat daar een diepere kracht is in een vrouw die haar bepaalt bij de geboorte van het kind. Daarom kan een vrouw dat verdragen. Ik heb ook wel eens gedacht van, nou, het is me goed, heren, dat u mij daar niet voor aangewezen hebt om te baren. Want, hè? Nee. Ik vind trouwens de verdeling vind ik wel goed geregeld door de Heere God. Ja. Maar goed, alle gekken op zo. Maar zo is dat toch? Ik bedoel, als een vrouw zwanger wil worden of wat dan ook, dan weet ze van tevoren, oh, dat gaat zeer doen. En toch is dat verlangen er, normaal gesproken. En dus er is een diepere kracht, en dat is het ja, mooie dat de Heer Jezus dat zo ook vergelijkt. Al die dingen die moeten gebeuren, en dat doet pijn, en in Openbaring doet het heel veel pijn, maar dwars daardoorheen ontstaat er straks een nieuwe wereld. He, de Heer Jezus spreekt in dat verband ook over de toekomst, he, over de oprichting van zijn troon enzovoort, spreekt hij over in de wedergeboorte. He, dan zegt hij tegen zijn discipelen, in de wedergeboorte zult gij met mij zitten op 12 tronen. He, dat is die toekomst, dat is die nieuwe wereld, een nieuwe Israël. He, de barensweeën moeten er zijn en uiteindelijk zal dat leiden tot een nieuwe wereld. Dus alleen maar goed om te weten dat God ook alle dingen in zijn hand houdt. En dat het zich ook nooit kan ontwikkelen buiten Gods wil om. Dat is ook belangrijk om dat vast te houden. He? Ik bedoel maar, mocht het misgaan of zo, of te ver gaan, dan roept God het een halt toe. He? Want God houdt het allemaal in de gaten. En hij komt uiteindelijk tot zijn doel. En nou goed, dan op een gegeven moment dan is er ook sprake van een grote verdrukking in Matteüs 24. Ik ga nu niet dat hele hoofdstuk behandelen, maar om even onze gedachten geheugen op te frissen. Hè. En dan staat er op een gegeven moment in vers 27. Hè, vers 25. Daar staat. Zie, ik heb het u voorzegd. Hè. Dus wat er in de toekomst gebeurt. Dat is allemaal voorzegd. Indien men dan. Tot u zegt. Zie, hij is in de woestijn. Gaat er niet heen. En. Zie, hij is in de binnenkamer. Gelooft het niet. Want. En nou komt de verklaring ervan, want, zegt de Heer, gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Het oosten, broeders en zusters, dat is eigenlijk de plaats waar God is. Het oosten, de plaats waar God is, de plaats waar God woont, hè. En het oosten staat in de Bijbel tegenover het westen. Ja, bij ons ook natuurlijk. Maar ik bedoel ook in geestelijke betekenis. Hè? Het oosten, dat is eigenlijk de plek van God. En het oosten correspondeert met het noorden. Hè? Dat is bijzonder. En het westen, dat is de plaats ver van God verwijderd. Hè? Dat is de andere kant, zeg maar. Bijvoorbeeld, Jona, hè? Die ging weg van het aangezicht des Heren. Want hij scheepte zich in een schip naar Tarsis. Ja, dat lag in het westen. Hij ging dus eigenlijk, zeg maar, de verkeerde kant op in zijn ongehoorzaamheid. Nou, Jona is een type van, onder andere van Israël. Maar Jona is ook een type van Christus. Maar voor de Heer geldt hetzelfde. Alleen, zijn motivatie was niet een van ongehoorzaamheid, maar van gehoorzaamheid. Maar hij ging ook vanuit het oosten naar het westen. Oftewel, van het noorden naar het zuiden. Nog anders gezegd, van boven naar beneden. Dat is de weg van God. U weet, de wijzen die komen uit het oosten. De wijsheid komt uit, het is de plaats van God. Als je in het evangelie vind je ook die geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, weet je wel. Dat is een zeker mens, ging van Jeruzalem naar Jericho. En waar ligt Jericho? Ja, die ligt beneden, weet je wel. Jeruzalem ligt boven, hè. En dan daal je af, want je gaat naar de Jordaan toe, in de richting van Jericho. Dus het is van boven naar beneden gaan. Weg van het heiligdom, zal ik maar zeggen. En Psalm 68, vers 34, hebben we dat net gelezen. Hem die door de aloude hemelen rijdt, staat er in mijn vertaling. Ik weet niet wat de Statenvertaling heeft. Maar in ieder geval, dat aloude, dat staat het Hebreeuwse kedem en dat betekent oosten. Letterlijk. Oosten, hè. Dus hij die door het oosten rijdt. De hemel, dat is het oosten of het noorden. En dat is heel bijzonder. Ook daar ga ik nou niet al te diep op in, maar ik geef het maar even mee. En dat is ook zo prachtig als je het boek Jeremia leest. Hè? Dan word je compleet op een dwaalspoor gezet, hoor. Want daar wordt voortdurend gesproken in Jeremia, in de eerste hoofdstukken, over het onheil dat komt uit het noorden. Weet je nog? Het onheil uit het noorden. Daar waarschuwt God steeds voor, hè, Jeremia. Volk, er zal onheil uit het noorden komen. En dan pas later in het boek Jeremia wordt duidelijk wie dat onheil feitelijk is. Want wie is dat? Ja, de koning van Babel, namelijk Nebukadnezar. Maar waar ligt nou Babel, geografisch gezien? Ken je de kaart van het Midden-Oosten een beetje in je hoofd zo? Ja, precies. Babylon, hè, Babel, dat ligt exact op dezelfde breedte, hè, als Jeruzalem, maar dan in het oosten. En toch wordt gezegd van die roofvogel die God uit het oosten zal roepen, Jesaja 46, de koning van Babel, dat het onheil uit het noorden is. Nou, dat heeft te maken, historisch gezien, met de route die de legers in die tijd aflegden. Zij kwamen namelijk uit het oosten en gingen dan zo in de richting van Syrië. En vanuit Syrië daalden ze zo af naar Jeruzalem. En Syrië ligt in het noorden van Israël, weet je wel. Dus degene die uit het oosten kwam, die komt tegelijkertijd feitelijk ook uit het noorden. En daar zie je in Jeremia dus ook weer dat beeld, hè, uit het oosten en het noorden. Dat heeft te maken met datgene wat van God komt ook. En Nebukadnezar kwam inderdaad van God. Ja, Nebukadnezar wordt een dienstknecht van God genoemd. In verband met het werk dat hij moest volbrengen, namelijk het oordeel over Jeruzalem in die tijd. Nou, zo is het met de Heer Jezus Christus precies zo. Hij komt in de toekomst. En waar komt hij vandaan voor Israël? Ja, uit het oosten. Want als de Heere uit de hemel nederdaalt, dan zullen zijn voeten te 10 dagen staan op de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem is. En hij komt dus, de wijze komt uit het oosten. En feitelijk betekent die uitdrukking ook, hè, gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Broeders, zusters, om het even kort te maken, daar wordt eigenlijk gewoon mee bedoeld dat de Heer in heerlijkheid zal verschijnen vanuit de hemel. He, precies zoals wij ook bliksemstralen zien. He. Wat was dat vorige week zondag? Reed op de snelweg en ineens begon het te onweren en te hagelen, weet je wat? Toch was een heel front ging over Nederland toe. En voor ons zagen we zo die stralen naar beneden komen. He, maar zo zal de komst van Christus ook zijn. De Zoon die komt uit de hemel, van boven naar de aarde, naar Jeruzalem, en gaat dan via de oostelijke kant van Jeruzalem gaat hij naar de stad toe om daar de inwoners die er dan nog zijn te bevrijden. En dan hebben we het over de eindtijd. En daarvoor ga ik nog even met u naar Psalm 2. Psalm 2. Want er was ook iemand die heette Sisera. Weet je nog? Dat was de vijand, hè? En Psalm 2, dat spreekt over de toekomst. En dat is Psalm van David. En David die vraagt zich af: waarom woeden de volkeren en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde, dat zijn dus de heideren, scharen zich in slagorde. En daar heb je dat woord, slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. He, dat is dus de opstelling van de vijanden tegenover Israël. Dat is trouwens, als we net gelezen hebben in Richteren, in dat 4e hoofdstuk. Ik weet niet of u dat zo opgevallen is. Maar de Heere zorgde ervoor dat die strijd zou gaan ontstaan daar. He. Hij bracht de vijand samen met Barak. Nou, in de toekomst gaat het precies zo. Moet u het boek Zacharia maar lezen. In Zacharia, daar staat in het 12e hoofdstuk dat de Heere de volkeren in de toekomst naar Jeruzalem zal brengen. Want daar in Jeruzalem, daar zal ook de eindstrijd worden gestreden. Want als de volkeren in de toekomst in Jeruzalem komen, dan zullen ze de stad zelfs nog innemen, staat er in Zacharia 14. Maar dan zal de hemel opengaan, plotseling, en dan komt uit die hemel, gelijk de bliksem, komt de persoon van de Heere tevoorschijn en hij zal die volkeren daar teniet doen. Te Jeruzalem. Zacharia hoofdstuk 14. En het mooie, het typische is dat die Sisera, over wie gesproken wordt in Richteren, hè, zijn naam betekent dus slagorde. En het kan ook nog afgeleide betekenis slagveld hebben. En hij is afkomstig uit Garoset Hagoyim. Daar komt hij vandaan. Nou, hebben wij weer zoiets, hè? Kan mij dan nou schelen waar hij vandaan komt. Hè? Sisera. Ja. Maar hij komt uit Garoset Hagoyim. Weet je wat dat betekent? Dat betekent beeldhouwwerk der heidenen. Goyim, dat weet u wel, hè? heidenen. Hagoyim, de heidenen. En Garoset betekent beeld. Beeld. Beeld der heidenen. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, ik doe wel een appel een beetje op uw bijbelkennis, hè? Dat voelt u wel, hè? Ja, u moet snel schakelen, vind je niet? Ja, maar het is ook nog vroeg. Nee, maar dat doe ik niet zomaar. Ik probeer de grote lijnen van het profetisch woord te verbinden op grond van de geschiedenis die we gelezen hebben. Maar wat gebeurt er nou in de eind? We hebben hier in Psalm 2 hebben gezien dat de koningen en de machthebbers die spannen samen. Dat zijn de heidenen. Die zullen uiteindelijk samen spannen ook tegen Jeruzalem. Namelijk tegen de heren, tegen de gezalfde enzovoort. Maar wat gebeurt er in Jeruzalem? In Matteüs 24 staat dat er een grote verdrukking zal zijn. Ja, waarom is die grote verdrukking er? Nou, omdat daar de gruwel der verwoesting, waarvan Daniël gesproken heeft, die zal in Jeruzalem worden. Wat is die gruwel der verwoesting? Dat is een beeld, precies. Dat is een beeld. Een afgodsbeeld. Waar wordt die opgericht? In Jeruzalem. Openbaring 13. Weet je nog? Een beest uit de aarde met hoornen als van het lam. Doch hij spreekt als de draak en die misleidt het volk van Israël om een beeld te maken ter ere van het beest. En hij maakt dat in Jeruzalem. En die zal staan, zegt de Heer Jezus, op de heilige plaats. Als gij de gruwel der verwoesting ziet staan, wie het leest geven er acht op, waarvan Daniël de profeet gesproken heeft, op de heilige plaats, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Daar wordt een beeld opgericht voor de koning der heidenen. He, want daar gaat het om, het beest is de beest uit de zee, de leider uit de volkeren. Daar wordt een beeld voor opgericht. En dat veroorzaakt een slagveld. Snap je? Dan komt de strijd, dan komt er oordeel. Oordeel enerzijds over Jeruzalem en anderzijds oordeel over de volkeren die zich te Jeruzalem hebben vergaderd. En er komt nog iets bij, want, broeders en zusters, het rijk der heidenen wordt ook in de Bijbel gesymboliseerd door een beeld. Wat denk ik nou aan? Ja, precies. Ik hoor het. Daniël, hoofdstuk 2. Weet je niet? Ja, die droom van Nebukadnezar dat hij een beeld ziet. Schrikwekkend. 6 el breed, 66 el hoog. En dat beeld, dat heeft een gouden hoofd. En zo gaat dat, verschillende metalen, hè? En dat beeld, het hoofd, zegt Daniël, dat zijt gij, Nebukadnezar, de koning van Babel. En dan wordt dat beeld, hè, dat begint dus bij het hoofd, bij Babel. Nou, dat is het Babel van Nebukadnezar. En na hem komt dan, het zilver, hè? Geloof ik dat het is. Dat is dan dat volgende rijk van de Meden en de Perzen. En dan komt het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En dan uiteindelijk wordt dat beeld compleet. Ten tijde dat de voeten ook verschijnen, 10 tenen en zo, weet je, dat is de eindtijd. En dan is dat hele beeld compleet. En het hoofd van dat beeld is Babel. En daarom heet feitelijk dat rijk ook Babel, hoewel het zich onder andere namen heeft gemanifesteerd. En daarom spreekt de Bijbel ook in de eindtijd, in de Openbaring, over Babylon. Want in de eindtijd wordt dat hele beeld compleet, het beeldhouwwerk der heidenen. En als het in de eindtijd compleet is, dan raakt er een steen los. Waar raakt die los? Waar komt die vandaan? Uit de hemel. Van boven naar beneden. En die treft dat beeld aan de voeten. En die vermorzelt dat beeld zodanig dat hij tot stof verwordt en door de wind wordt meegenomen en er niets van overblijft. Daarmee komt er een einde aan de tijden der heidenen. En die steen zelf, ja, dat blijkt een levende steen te zijn, dat is heel bijzonder. Dat die steen zelf, die vervult de gehele aarde. Dat is een geweldig beeld van de komst van Christus, die een einde maakt aan de heidense heerschappij. Barak, die de vijand verslaat. Degene die daar uiteindelijk voordeel van heeft, dat is de vrouw, namelijk Israël. En Israël wordt door de Heere gebruikt in de toekomst om zijn vijanden te verslaan. En dan zal de persoon van de Heer Jezus Christus heerlijkheid ontvangen. En hij zal dan uiteindelijk ook heerschappij op deze aarde hebben samen met het volk van Israël. Ten slotte, die vrouw, je hebt het al even gezien, die helpt Sisera aan zijn eind. En zij doet dat met een tentpin. En die slaat ze door haar hoofd. Zijn hoofd, ja. Zei ik haar hoofd? Ja, ik bedoel een hoofd met haar. Nee hoor, zijn hoofd. Zijn hoofd. Nee, wat ik wil zeggen is... Ja, zijn hoofd werd doorboord. Mag ik het nog anders zeggen? Toen ooit de vrouw verleid werd door de tegenstander. Genesis 3. Toen deed God een belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en haar, zei God tegen de Satan. Tussen u en de vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En dat zaad, gij zult er de hiel vermorzelen. Maar dat zaad van de vrouw, dat zal u de kop vermorzelen. En uiteindelijk gaat die belofte in vervulling, in de toekomst. Door de Heer Jezus en het volk van Israël wordt de vijand de kop vermorzeld. Wordt hij gedood, zodat er geen sprake meer kan zijn van vijandschap. En op dat moment blijkt de Heere en Israël de overwinning te hebben. En dan komt de Heer God tot zijn doel in het koninkrijk dat op aarde wordt opgericht. Waak op, Deborah. Sta op, Barak. De weg van de godlozen die vergaat, maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder schijnt, tot op de volle dag. Goed, tot zover, broeders en zusters. Ik heb er een paar dingen van mogen zeggen. Het is weer tijd zo'n beetje. Ik blijf me altijd verbazen, moet ik eerlijk zeggen, hoor, dat van die oude geschiedenis, dat er zoveel elementen in zitten die dan betrekking hebben van verre toekomst. Dat je zegt van, wat is dat toch wonderlijk allemaal, hè? En dan zie je dus ook weer de machtige hand van God, die dat allemaal tevoren heeft ook heeft gezien. En... Goed, wij gaan eerst samen de Heer danken en dan zingen we nog een lied. He, want u moet nog iets kwijt deze avond, heb ik begrepen. Ja. Nou, daar krijgt u de gelegenheid voor, hoor. En we gaan eerst samen de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken voor, ja, voor wie u bent. U bent de Vader die aangenaam is. Heer, en zo mogen we u ook kennen. We mogen u Abba noemen, Vader. Wat een voorrecht. Dat we u zo mogen kennen. Dat u onze hemelse Vader bent, dat we uw kinderen zijn. En dat we gesteld zijn tot erfgenamen met Christus. Dank u wel, Heer, voor dat geweldige wonder van uw genade. Heer, dan leven wij in een wereld waarin er zoveel dingen gebeuren die ons verdriet doen. En waar we ook in de praktijk ook last van hebben. Maar dank u wel dat u ons de rust en de vrede geeft door uw woord, door uw belofte, doordat we uw plan mogen kennen. En dat is dat u in het verborgene werkt en doorgaat en al uw plannen volvoert. En dat eens deze aarde ook vol zal worden van de kennis van uw heerlijkheid. Gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. En dat dat ons ook perspectief geeft. Dat dat ons ook vreugde geeft om vooruit te zien naar die toekomst die van u is, die in uw hand is. Wat er ook gebeurt, Heer, u bent de waarheid en u spreekt de waarheid. En u komt altijd en overal tot uw machtig doel, ook in ons persoonlijk leven. En we willen daarvoor u de dank, de lof en de eer brengen. Er is niets van onszelf bij, het is alles door uw genade. Genade die u betoond hebt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Genade waarin we dagelijks mogen staan. Genade die ons begeleidt in het leven en zelfs in de dood. Heere, dank u wel dat u een goed werk begonnen bent en dat ook zult voleindigen. Dank u dat u ook met het volk van Israël tot uw doel komt. Dat dat volk ook eens de wereld zal vervullen met vruchten, Heer. Geestelijke vrucht, tot eer en glorie van uw grote naam. Heer, en dat deze aarde ook een plaats zal zijn waar u zelf zult gaan wonen. Waar u zich thuis zult voelen. En waarin ook de mensen met u zich thuis voelen. Wereld van vrede, van heil, van zegen. Dank voor al die geweldige beloften. En dat u dat allemaal tot stand gebracht hebt, ook in en door de verlossing van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heren, zo wil u danken ook voor deze avond. En alles wat we zo samen mochten overdenken. Wilt u de naprediker ervan zijn in onze harten? Heer, en dank u wel dat we in de gelegenheid zijn nog altijd om in alle rust zo met deze dingen bezig te zijn. Prijzen dan voor uw grote naam. Heer, geef dat we het ook als een voorrecht beschouwen. Heer, want het is goed om bezig te zijn met uw woord. Heer, en dank u dat u ook met ons meegaat, ook van hier. Bewaar ons ook op de weg naar huis, Heer. We dragen elkaar ook aan u op. Zegen ons en stel ons ook tot zegen. Kom maar tot uw doel, altijd en overal. Dat vragen we u en we vragen het alles uit genade en met grote dankzegging in ons hart. Amen. Amen.